We gaan lezen uit Psalm 139, waar het woord des Heren aldus luidt, een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal, zou ik ze tellen. Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken ze over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat zal verder. De tekst voor de preek vindt u in vers 1, het tweede deel. U doorgrondt en kent mij. Het thema van de preek is Gods aanwezigheid in het gezin vanaf het begin. Van de week had ik een alleraardigst gesprek met een jonge knaap van 30 jaar. Ik kwam heel ergens anders uit Nederland vandaan, op bezoek in Katwijk. Die kwam uit de oud-gereformeerde kerk en die was tot geloof gekomen. Toen had zijn oud-gereformeerde dominee aan hem gevraagd: wanneer ben jij tot geloof gekomen? En toen had hij gezegd: de buik van mijn moeder, dominee. Dat antwoord viel niet helemaal goed, maar hij meende het wel. Is dat mogelijk? Nou ja, vanaf het allereerste begin is daar de Heer in ons leven. Het bekendste voorbeeld is wel Johannes de Doper, die nog maar een klein wurmpie was, babytje in de moederschoot. Een opsprong van vreugde in de Heer. Ik heb me er altijd over verbaasd dat Calvijn zo positief sprak over de kindertjes. Hij zei tegen de kinderen op catechisatie, de jongste groep. Eerste vraagje dat jullie moeten leren, kinderen, is: ben jij een christen? Antwoord: ja. Niet van: ik hoop het te worden. Maar ik ben het. Natuurlijk hebben heel veel mensen gedacht, die Calvijn is ook licht geworden. Die leert zeker de vooronderstelde wedergeboorte of zo. Nee. Calvijn en de opstellers van het doopformulier hebben een magistrale greep gedaan. Ze hebben gezegd, Gods aanwezigheid in het gezin is er vanaf het allereerste begin. En als de psalmist gaat uitleggen hoe de Heer aanwezig is in ons leven. U sluit mij in van achter en van voren. Als een moeder die achter je staat en een vader die voor je uitgaat. U legt uw hand op mij. Ik kan u niet ontvluchten. U bent altijd bij mij. Al ging ik met de snelheid van het licht op de zonnestralen, de vleugelen van de dageraad, u zou me nog inhalen. Als ik me probeer te verbergen in het donker, dan is de nacht aan licht om mij heen, want u bent daar. Je moet wel heel hard lopen om God te ontvluchten in je leven, als je een gelovige vader en moeder hebt en gedoopt bent. Want we hebben straks gelezen, en dat is de reformatie geweest. De doop verzegelt dat God de Vader onze kinderen tot zijn kinderen heeft aangenomen. Dat betekent niet dat God zegt, nu zijn ze voor eeuwig mijn kinderen. Maar het betekent dat God belooft, jullie mogen voor eeuwig mijn kinderen zijn. Wat je mag leren in je leven, net zoals Johannes de Doper dat ook nog moest leren, was zonde, belijden, berouwen en Jezus Christus liefhebben boven alles. En daarvoor zijn jullie ouders in het leven geroepen. Het is een oud Joods spreekwoord wat zegt, God kon niet overal zijn. En daarom heeft hij de moeders geschapen. Want zij zijn voor hem de voornaamste predikers, doorgevers van het leven in Christus. Natuurlijk zijn we als vaders er ook bij betrokken. Maar een moeder begrijpt alleen deze psalm. U doorgrondt en kent mij. En vooral toen jullie zwanger waren. Alleen God wist wat daar gebeurde in de moederschoot. En jijzelf, je hebt het gevoeld. Je hebt het ervaren. Dat is een hele speciale manier waarop God ons doorgrondt. Als moeder. En kent. Als de dichter in deze psalm over zijn ervaringen gehad, de ervaring van Gods aanwezigheid in zijn leven, heeft hij het wel 13 keer over de Heere. U Heere, u. 13 keer. 13 kan ook een geluksgetal zijn, blijkbaar. Want hij is gelukkig. Hij is zo gelukkig dat ook hij weet dat de ongelukken in zijn leven niet per ongeluk hebben plaatsgevonden. De ongelukken of tegenslagen in zijn leven hebben niet per ongeluk plaatsgevonden. Want God, mijn Vader, omringt mijn gaan en mijn komen. O Heer, u bent altijd nevens mij. In het 16e vers wordt al heel bijzonder uitgewerkt wat dat doorgronden en kennen van God betekent. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Dat woordje, of die twee woordjes ongevormd begin, zijn de vertaling van een Hebreeuws woord golem. Je schrijft golem. Dat woord komt maar één keer in het Oude Testament voor. En dat is hier. Er is dus heel veel te doen over dat woord. De oudste uitleg van het Joodse volk leert ons, golem, dat is een ongevormd, vormeloos begin. En een klomp. Een klomp klei. Daar kun je het mee vergelijken. Zoals kinderen die een poppetje gaan maken uit klei. Die krijgen zo'n kluit klei in handen. En dan gaan ze die vormen. En dan komt er een... Ja, en dan wordt het op een gegeven moment een poppetje. Ja. Dat vormeloos begin vormt God in de moederschoot. Maar ik weet niet of u erg veel bijbelkennis heeft, of jij. Mag ik het eens uittesten? Waar doet je dat aan denken als je het hebt over God die iets vormt uit iets wat nog niet gevormd is? Wat een klomp is. Juist. De schepping van Adam. Dat betekent, moeders, dat ons hier onthuld wordt, dat het vanaf het moment dat je kindje in jullie schoot gevormd werd, God in dezelfde scheppingskracht bezig was als toen Adam geschapen werd. God vormt ons in de moederschoot zoals hij dat deed bij Adam. En nadat Adam gevormd was, boog God zich over Adam heen en blies de adem van het leven in zijn neusgaten. Wonderlijk, heren, zijn uw werken. De grote middeleeuwse geleerde Thomas van Aquino heeft eens gezegd, als je daar diep over nadenkt en als je naar de toekomst gaat kijken, dan zal straks, als de Jezus terugkomt op de wereld en de opstanding plaatsvindt, in de opstanding weer hetzelfde plaatsvinden. De Heere gaat van stof een mens vormen. Een nieuwe mens. Een schitterend nieuw opstandingslichaam. Nooit meer ziek kan worden. Altijd zonder zonde mag leven. God verheerlijkend. Adam, wat jullie ervaren hebben in je eigen leven. En de toekomst, een gouden keten voor ieder die gelooft. We zullen ons straks zeer verwonderen. Doorgronden heeft in deze tekst ook een heel bijzondere betekenis. Want we lezen vers 16. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek geschreven. De dagen dat ze gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. Een moeilijke zin. Je mag hem in tweeën uiteenleggen. God zag het ongevormde begin in de moederschoot. En alle onderdelen van dat lichaampje, elke cel van het lichaam, zeggen we tegenwoordig, is in zijn boek geschreven. In de tweede plaats, alle dagen van het leven van jullie kindje, tot in de toekomst, tot in de verre toekomst, tot in de eeuwigheid zijn in zijn boek geschreven. Beschreven. Dus moet je voorstellen, zoals je nou hier zit, hè? Zoals je bent, staat in Gods boek. En zoals je leven geleid wordt, staat in Gods boek. Uitleggers kiezen soms tussen deze twee. Maar ik volg hen die zeggen het is alle twee waar. Het gaat over ons lichamelijk bestaan. Ook onze psyche. Maar ook over onze levensdagen. Nu moeten we bij het woord boek niet denken aan het boek waarin de uitverkorenen staan. Dat heet in de Bijbel het boek des levens des lams. Het gaat hier over het boek des levens. In Genesis 5 vers 1 lezen we het boek van Adams geslacht. Het boek des levens van Adams geslacht, daarin staat elk mens dat tot leven gekomen is. Al is het nog maar kort na de conceptie. Elk mens. We lezen dat bijvoorbeeld ook om dat uit te leggen dat het inderdaad het boek van alle levenden is. In Exodus 32. Daar zegt Mozes tegen God: Heere, als u Israël gaat straffen voor de zonde met het gouden kalf. Dat mag niet gebeuren. Tel mij maar uit uw boek. Wat bedoelde Mozes? Laat me maar sterven. Laat mij maar sterven in plaats van Israël. Mozes heeft die bedoeld, delg mij uit het boek van de uitverkorenen. Want hij wist dat dat niet kon. Het boek des levens des lams, daar kan niemand uitgedelgd worden. Jezus zegt van zijn kinderen, die hij zijn schapen noemt, ik geef ze het eeuwige leven en niemand uit hen zal verloren gaan. Maar het boek des levens, waar elk mens in staat, waar Mozes het over had, dat is dat boek wat hier bedoeld wordt. Nu de vraag, als je nu denkt aan het thema, Gods aanwezigheid in ons gezin vanaf het begin. Is er dan in je huis, of waar je ook bent onderweg, een plek te bedenken waar God niet is? En als je naar je lichaam kijkt, is er dan één plekje in je lichaam dat God niet kent? Als alles in zijn boek staat. Hoe dat is, dat blijft voor ons een geheim. Dat zullen we straks ontdekken na de wederkomst. Want Jezus zegt tegen zijn discipelen, dan hebben jullie mij niets meer te vragen. Als het nu zo is dat al je levensdagen, en denk ook aan degene, de ouderen onder ons en de alleroudsten, en degene die wellicht ook in de aankomende tijd gaan sterven, als al die dagen in zijn levensboek staan, hij ervan weet, mag je dan wel zeggen, God is er niet voor mij. Daar moet je nou eens even over nadenken. Ik hoor heel vaak in de kerk zeggen, dominee is het wel voor mij. Ik denk dat het bijna godslastelijk is om dat te zeggen. Want heel het Nieuwe Testament, waarin de Heer Jezus spreekt, is één grote uitleg van zijn aanwezigheid. Van de naam van God, die is, ik ben er en ik zal er zijn. U weet het, al die teksten over die de Heer Jezus noemt, ik ben de goede herder, ik ben de deur, ik ben de opstand, ik ben het leven, ik ben de weg, de waarheid. Allemaal uitleg van de naam die Mozes te horen kreeg. In de Sinaï, zeg tegen Israël, je hebt gesproken met ik ben en ik zal zijn. Met hoeveel mensen zitten we hier vanmorgen, zo'n 30? Gelooft u dat God hier aanwezig is? Als je dat niet gelooft, dan ben je nog niet verder gekomen als onze islamitische medelanders. Want Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik het midden van hen. We zijn meer. Kunnen wij wel zeggen, is het wel voor mij? Is God er wel voor mij? De psalmist laat horen dat je overal in het universum en in zijn persoonlijk leven Gods aanwezigheid bemerkt. En als Jezus afscheid neemt van zijn discipelen en ze opdracht geeft om doopdiensten te organiseren, ga erheen, onderwijst al de volken en dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Je ziet hem staan, vol vreugde. Discipelen, heb je het gehoord? En onderwijzend al wat ik u geboden heb. En dan? Want ziet, ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Jezus verbindt zijn doopbevel met de stellige belofte van zijn aanwezigheid. Niet alleen ons persoonlijk leven, onze levensdagen, maar ook in alle tijden, ook de coronatijd. Ik ben met u al de dagen. Wonderlijk, hè? Dat dit gezegd wordt in verband met de Heilige Doop. De Heilige Doop is niet zomaar wat. Het is niet zomaar wat. Gij doorgrondt en dan kent mij. En kennen, dat is in de Bijbel nooit in de eerste plaats informatie, maar relatie. Je kunt kennen het beste verklaren vanuit deze psalm. Of Jesaja 49. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nee, dat is onmogelijk. En ofschoon deze dat zou kunnen, zegt de Heer, dan zal ik u toch niet vergeten. Dat is kennen. Dat hechten. Dat één zijn. Dat vertrouwen. Die vrede. Een kind van God mag het wel eens beleven. Dan voel ik mij als een kind aan moeders borst gespeend, zoals de psalm het zegt. Veilig in Jezus' armen. Dit zijn de beelden die uit de psalm naar ons toe komen, waarvan God wil dat we onze kinderen onderwijzen. Want hoe wordt dit toegepast? Hoe krijgen wij deel aan hetzelfde als wat David heeft beleefd? Ik zei u al, het begint ermee dat je dus niet ontkent dat Gods aanwezigheid in je gezin is. Dat is het slechtste wat je kunt doen. God is er. Dat hebben we nu gezien. En hoe ervaar ik dan zijn aanwezigheid? Daar heeft God middelen voor gegeven. De eerste middelen die hij daarvoor gegeven heeft, zijn jullie. Ouders. Daarnaast, die ouders zouden er wanhopig van kunnen worden als ze bedenken dat zij verantwoordelijk zijn voor de geestelijke opvoeding van de kinderen, als ze niet het woord hadden. Want het woord creëert, schept die band met Christus. Dat is de reden dat we onze kinderen een gebedje leren. Door het woord van God kunnen ze beginnen te ervaren, inderdaad, God is er. Door het horen van de geschiedenissen van de Bijbel kunnen ze gaan ervaren, oh, dat is dus de Heere, Zo spreekt hij, zo doet hij. Door het woord wat ze horen bidden van papa en mama, daarom moeten papa en mama altijd hardop bidden. Bijbels gezien is zachtjes bidden verboden, dat weet u, hè? Want in de Bijbelse tijd bad niemand zachtjes. Waarom niet? De kinderen moeten het horen wat in het hart van papa leeft, in het hart van mama leeft. Hoe hun vader en moeder Gods aanwezigheid ervaren. De beste manier om je kinderen in te wijden in dat geheim van Gods aanwezigheid is als ze aan hun vader en moeder merken hoe die dat ervaren. Nou ja, je kunt er thuis nog eens over napraten, ouders, maar je kunt denken aan Galaten 5 vers 22, de negenvoudige vrucht van de geest. Als jij als vader of als moeder iets mag hebben van die negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, dan kunnen je kinderen zien, horen, voelen, tasten, ruiken. Hoe je beleeft Gods aanwezigheid. Want, heeft Jezus gezegd, aan de vrucht zult u de boom kennen. Dus nog eens, door het woord creëert God de band met hem dat je God ervaart. Door het woord van God als het middel gaat de geest in ons leven werken. En de vruchten van de geest, die laat ons zien, mijn vader en moeder weten, ervaren Gods aanwezigheid. Maak nog een paar praktische dingen jullie aanreiken en u aanreiken, die je in het woord zomaar terug kunt vinden. Je mag je kinderen leren dat als ze een appbericht openen van jou, dat ze dan contact met je hebben. Dat beseffen ze intuïtief. Maar probeer eens te testen hoe ze dat ervaren. Is het zo dat als jij je bericht van papa of mama leest, dat papa en mama dan heel ver weg zijn of zijn ze dichtbij? Ja, 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 papa is op zijn werk, maar toch is het net of hij bij me is dan. Oh. Zo is het ook met de Heere, jongens. Als jij s'avonds je Bijbeltje gaat lezen, dan krijg je een bericht uit de hemel. En je weet, de Heer is in de hemel. Maar toch is die heel dichtbij. Dat komt omdat de Heilige Geest hier is. Wat dat precies is, kan papa of mama ook niet helemaal uitleggen. Maar we weten dat God, de Heilige Geest, op jouw slaapkamer is, in onze huiskamer, in de keuken, in de garage, overal waar we gaan, overal. En als ze later groter zijn, dan kun je uitleggen wat Paulus daarvan zegt. De Heere nu, in onze tijd, is de Heilige Geest. En al waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Dat appbericht. Bijvoorbeeld als je als vader en moeder op hetzelfde moment aan hetzelfde denkt. Vooral bij het ouder worden is dat heel gewoon. Maar ook bij jonge ouders gebeurt dat wel, hè? Moet je dat eens zeggen tegen de kinderen? Dat is toch apart, jongens. Papa begint over iets te praten en mama die denkt eraan. Weet je hoe dat komt? Omdat papa en mama ontzettend veel van elkaar houden en elkaar heel goed kennen. Niet alleen hebben wij informatie die we uitwisselen aan elkaar, hoe is het op je werk geweest? Nee, we hebben een relatie, een innige relatie. Ik heb het u al eerder uitgelegd, hè? Dat het staat in Genesis 3 en Adam bekende Eva, dat er eigenlijk in de grondtekst alleen maar kennen staat. De Statenvertalers hebben bekennen ervan gemaakt, omdat dit kennen het gevolg had van een kindje dat geboren werd. Maar dat tekent ons in de Bijbel hoe teer dat woord kennen is. Wel, zo op dezelfde momenten, met dezelfde gedachten, dezelfde dingen in ons hoofd lopen, dat heeft iets te zeggen over het elkaar kennen. En dan, hoe leren we onze kinderen kijken? Mama, de Heer Jezus in de hemel, die kan ik niet zien. Dat is waar. Ik zou ze graag dat willen zien. Ja, dat wilden ze in Israël ook. Toen maakten ze een gouden kalf. Ze wilden wat zien. Maar wat hadden ze toen? Alleen maar een beeld. Dood. Kaal. Je kunt nog op een andere manier leren zien. Als je een boek leest, een spannend boek, dan word je helemaal meegenomen in dat boek. Dan beleef jij wat die jongen of dat meisje in dat boek beleeft. Toch? Dan ben je er helemaal in, zeggen we. Wel, zoiets gebeurt ook als we de Bijbel gaan lezen met heel ons hart. Dan gaan we dingen ervaren, zien. We komen er helemaal in. Als we de Heer Jezus in de synagoge van Jeruzalem, van Capernaum zien, want we lezen het en we zien het voor onze ogen. Toen werd er een verlamde man bij hem gebracht. En de fariseeën zeiden, er mag op zondag niet genezen worden. En waren een hoest op Jezus. Wat gebeurt er dan? Maar kijk, Jezus hem met toorn aan. Dat is niet kwaadheid hoor, maar zijn liefde wordt op het hart getrapt. En dat is toorn. Hij kijkt al die mensen toornig aan. En hij geneest die arme man. Dat is wat verderop in deze psalm staat. Zou ik niet haten die u haten? Dat is niet een rancune van David voor zijn vijanden. Nee, dat is dat hij verontwaardigd is over de haters van God. Die andere mensen de zaligheid in de weg staan. Die andere mensen blokkeren om tot de Heer Jezus te gaan. Dat is in de kerk veelzeggend als dat gebeurt. Ook in onze kerken is dat niet helemaal aanwezig, helaas, dat wij voorgangers anderen kunnen verhinderen om in te gaan. Jezus ziet hen met toorn aan. Als vader en moeder moet ik ook toorn laten zien. Dat is anders als kwaadheid. Toorn omdat je liefde op het hart getrapt had. Dus je gaat je kinderen corrigeren en desnoods ga je ze straffen. Dat is wat God wil. In onze tijd van toenemende wetteloosheid moeten we dit heel goed in de gaten houden. Want zonder dat worden onze kinderen niet geheiligd. Oftewel, ervaren ze Gods aanwezigheid niet. Elke volwassene in het geloof wordt door lijden immers geheiligd. Hebreeën 12, de klappen die God ons soms in ons leven toedient, die hebben we nodig. En we moeten de kastijding niet haten, zegt Paulus. Doe dat nou maar niet, want het is toch je nut. Dat is met onze kinderen ook zo. En als je als vader en moeder nou eens chagrijnig thuis komt, echt chagrijnig. Nou, dan is Gods aanwezigheid er niet meer, denk ik. Of wel? Dan is Gods afwezigheid te zien aan het gezicht van je vader of je moeder. Is dat waar? Ja. Totdat je als vader of als moeder tot bezinning komt omdat God in je spreekt. Laat de zon niet ondergaan over je toornigheid. Het is al bijna avond. En je gaat zeggen tegen je kinderen, of tegen je vrouw of man in de eerste plaats. Mijn chagrijnigheid komt voort uit mijn zonde. Ik ben chagrijnig dat ik vandaag weer in zonde gevallen ben. Ik ben chagrijnig omdat ik weer mijn mond niet kon houden. Omdat ik voor de zoveelste keer mijn karakterzwakheden heb laten botsvieren. Ben gaan botsvieren. Daarvoor ben ik chagrijnig. Je moet maar eens opletten, als mensen chagrijnig zijn, heeft het altijd met zonde te maken. Ja, maar ik kan ook nogal gedeprimeerd raken, dominee, zegt iemand. Als iemand je afwijst en als iemand je daarna komt, ellebogenwerk pleegt of het werk en langs je heen bevorderd wordt en al dat soort dingen. Ja, maar een christen die zegt dan toch zondag 10. Regen en droogte, voor- en tegenspoed uit zijn vaderlijke hand. Dus als je het niet met vaders beleid eens bent, dan ben je toch aan het zondigen? Als God de Vader iemand op je weg plaatst die je te na komt. Dat doet hij niet zomaar. Al onze wegen zijn hem bekend. Hij kan het musje sturen voordat jij de tuin in liept. Een musje naar je tuin, zodat als jij de tuin in loopt, je denkt aan die tekst. Er valt geen musje op de aarde zonder de Vader. Daarvoor moest dat musje eerst door hem de tuin ingestuurd worden. Alles is Gods voorzienige zorg. Hij is er in ons leven, vanaf het begin. Al de dagen van ons leven. Dus ook de tegenspoed en het kruis die mij chagrijnig maken, gedeprimeerd maken, kunnen maken. Pas op dat we daar niet in zondigen. De zon gaat niet onder over uw toorn. Toorn als gekwetste liefde veroorzaakt vaak die depressieve gevoelens. En dat chagrijn, toch? Ten slotte. Als het levensboek straks geopend wordt, dan blijkt wie erin staat. Nogmaals, het is iets anders als het boek van de uitverkorenen. Maar ieder mens die ooit geleefd heeft, wordt uit dat levensboek geoordeeld. Op zijn werken. En God is strikt rechtvaardig. Dus als je je kinderen opvoedt, moet je ze vroeg of laat ook leren dat de mensen om ons heen die niet kerkelijk en niet gelovig zijn, straks beoordeeld worden door God, strikt rechtvaardig. En jij, mijn lieve kind, jij wordt geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Dan komen niet alle zonden terug. Want beleden zonde, zegt Alexander Comrie, zijn vergeven zonde. God gaat niet, als je straks sterft, al je zonden nog eens een keer ophalen. Die zijn al lang in de zee geworpen. Jij, mijn kind, als jij zodra je een grote mond tegen papa hebt, een uurtje later naar hem toe gaat en zegt, papa, ik heb verkeerd gedaan, ik heb gezondigd, wil je het mij vergeven? Dan mag je geloven dat God het vergeeft, omdat je het beleidt. Dat lezen we in het woord. En als je dat volhoudt, je leven lang, dan mag je weten dat het bloed van Jezus Christus, wat op de aarde stroomde vanaf het kruis, laat zien dat hij doodging in jouw plaats. Stierf in plaats van jou. En jouw zonde heeft gedragen. En hij zegt tegen jou, mijn kind, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. In het Oude Testament staat een alternatief van het boek des levens. Het betekent precies hetzelfde, alleen daar wordt het genoemd de bundel van het leven. In 1 Samuel 25, vers 29. Dan zegt Abigail tegen David, als David benauwd wordt, door zijn vijanden, van alle kanten. Ach, mijn Heer is toch gebonden in de bundel der levenden. Daarmee bedoelde zij dat elke herder in Israël een bundel, een buidel aan zijn gordel had hangen. En daarin waren steentjes, kleine steentjes, voor elk schaap. Dus als hij 25 schapen had, dat was al heel wat toen, 25 steentjes. De bundel der levenden. Het Joodse volk heeft die aanwezigheid van God met dit beeld altijd onder woorden willen brengen. Als in Israël iemand begraven wordt, sterft en begraven wordt, dan wordt er gezegd in een rouwadvertentie, mogen zijn ziel gebonden zijn in de bundel des levens. Dus de bundel van alle mensen die leven, bij God bekend zijn. Daarmee zeiden de Joodse mensen, wij hopen dat er na dit leven leven blijft. Want als je bij God in de bundel der levenden verbonden bent, dan overleef je dus ook de dood. Arme Joodse mensen, die deze zin verkort vaak op hun graven zetten, ook in Nederland, die weten niet van de Heer Jezus. Wij wel. Wij weten dat het niet misschien is dat wij blijven leven na dit leven. Maar wat Jezus gezegd heeft, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Als het is wat jullie je kinderen moeten leren, is het dit. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Want er komen ergere tijden als de coronatijden. We gaan toe naar de grote verdrukking. De uren en de bezoeking die over de wereld komen zal. Hoe kunnen we overleven? Oh, als onze kinderen ouders hebben, die laten zien Gods aanwezigheid vanaf het begin. Maar ook voorbij het einde. De voleinding van de wereld. Ik ben met u al de dagen. En wie in mij gelooft, zal leven, al waar hij gestorven. Want wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Amen. Er mag nu gezongen worden uit Psalm 139, het negende vers. Psalm 139, vers 9. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. Ja, gij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboortestond bepaald. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Psalm 139, vers 9.